Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Heiligen Getuigen. We lezen u voor uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. We waren ondertussen aangekomen aan het moment waarop dat pater Maximiliaan Kolbe eraan denkt om een apostolaat te beginnen in Rusland. En dat in een tijdperk dat natuurlijk Rusland nog onder het heerschappij zat van het communistische regime. Een opdracht die bijna onmogelijk leek. En we leren hoe de heilige pater Maximiliaan Kolbe daarnaartoe keek en daarmee omging. We waren aangekomen naar het moment waarop hij een bezoek brengt aan Moskou. In 1933 gaat hij van Japan naar Polen, zoals we al zagen, en toen trok Rusland hem bijzonder aan. In oktober 1932 kwam hij met pater provinciaal overeen een nieuwe reis naar Moskou te ondernemen. Men zou, schreef hij, enkele dagen in Moskou kunnen blijven om beter de omgeving en de mogelijkheden te bestuderen, om met de uitgaven van de ridder in het Russisch te kunnen beginnen. Maar reeds in die jaren was de politieke situatie zo moeilijk dat aan geen enkele vorm van apostolaat te denken viel. En toch was pater Maximiliaan niet ontmoedigd. Hij ging voort met zijn naaste medewerkers aan te sporen al het nodige materiaal te verschaffen dat voor de verspreiding van de ridderschap in Rusland geschikt zou zijn. Tot dat doel liet hij inschrijfformulieren drukken in het Litouws, het Letlands en het Russisch en begon hij de Poolse uitgaven van de ridder naar Litouwen en Letland te verzenden. Zijn bedoeling was op deze manier het terrein te effenen om in Litouwen een seminarie te stichten, dat roepingen uit de Baltische landen zou opnemen en zou voorbereiden voor het apostolaat in Rusland, volgens de geest van de ridderschap. Of dit werk nutteloos is geweest, wie zal het zeggen? Wat Rusland betreft schijnt het dat pater Maximiliaan enigszins op de hoogte was van de toekomst. Heeft onze lieve vrouw hem in Japan, behalve de verzekering van de eeuwige gelukzaligheid, ook de triomfdagen van zijn apostolaat ontsluiert? Er zijn feiten die in deze richting wijzen. In februari 1937 organiseerde de hoofdzetel van de ridderschap een officiële herdenking van het vierde lustrum van haar stichting. Deze plechtigheid werd gehouden in de Sala dell'Immacolata, bij het klooster van de 12 apostelen te Rome. De voornaamste spreker was pater Maximiliaan zelf, die naar Rome gekomen was om met de generaal van de orde de mogelijkheid te bestuderen om in Rome een algemeen bestuur of centrum van de ridderschap op te richten. Na zijn samenvatting van het apostolaat, zoals dit in de afgelopen 20 jaren door het ridderschap was verricht, verzekerde hij op bijna profetische toon: de grootste dag waarop het beeld van de onbevlekte door de ridders geplaatst zal worden in het hart van Moskou zelf, achten wij niet ver, nog een pure droom. Pater Maximiliaan wist dat er aan de verwezenlijking van dit ideaal voorwaarden verbonden waren. Deze sprak hij niet uit in zijn herdenkingsrede, maar vertelde hij aan een van de 7 eerste leden van de ridderschap, pater Quiricus Pignalberi. We geven zijn eigen verklaring weer, zoals hij deze heeft afgelegd voor de rechters in het proces van Padua. Pater Maximiliaan kwam mij opzoeken in het klooster di Piglio op 7, 8 en 9 februari 1937. Op mijn kamer spraken wij heel vertrouwelijk met elkaar en vertelde hij over enkele moeilijkheden die hij met zijn werk ervaren had in Polen en Japan. Hij verzekerde mij echter dat veel moeilijkheden overwonnen waren, dat in het centrum van Moskou het beeld van de onbevlekte geplaatst zou worden, maar dat eerst een bloedige beproeving noodzakelijk was. Ik vatte zijn uitdrukking op als een beproeving die over de stad der onbevlekte zou komen. Enkele dagen later in Rome herhaalde hij deze zinspeling. Dit gebeurde na de feestelijke herdenking van 11 februari in het klooster van de 12 apostelen. Ik herinner mij nog goed dat hij zei dat de bloedige beproeving noodzakelijk was. Ik schrok van dit bericht, dat hij op zo'n besliste wijze uitsprak, maar hij hield vol en zei dat het zo goed zou zijn en zelfs dat het nodig was. Het schijnt niet dat pater Maximiliaan de bedoeling had op zijn dood te zinspelen. Zoals pater Pignalberi redeneert, lijkt het logischer dat de beproeving betrekking had op de stad der onbevlekte en misschien wel op heel Polen. Zinspeelde pater Maximiliaan op de oorlog die onder de nazi's zou ontketend worden, waaronder Niepokalanov verwoest werd en veel van haar kloosterlingen omkwamen in de concentratiekampen. Of op een nog vredere beproeving waarin de mystieke stad een martelveld werd door haar geloofsbelijdenis. Onbekend met de toekomst wensen wij pater Maximiliaan Niepokalanov toe altijd de wil van de onbevlekte te vervullen. Dat haar de genade gegeven worden door het lijden de triomf van de onbevlekte op het atheïsme te bespoedigen. Een apostel met het temperament van pater Maximiliaan kon niet van de radio wegblijven. We hebben reeds gesproken over zijn pogingen om binnen de muren van Niepokalanov een radiozendstation te bouwen dat, zo zei hij, voor exclusief gebruik van de onbevlekte bestemd was. Maar voor het zover was, probeerde pater Maximiliaan periodieke zendtijd van de staatsradio te krijgen voor berichten over Niepokalanov. De toestemming werd steeds geweigerd, omdat er in de hogere sferen van dit staatsapparaat elementen zaten van de vrijmetselarij. De populariteit van Niepokalanov was echter door de machtige drukkerij en de vele uitgaven zo groot geworden dat pater Maximiliaan voor het vieren van het tweede lustrum van het bestaan van de Mariastad toch de gelegenheid kreeg zich via de radio van Warschau tot het Poolse volk te richten. Dit gebeurde op 8 december 1937. De tekst van deze rede is bewaard gebleven, in eenvoudige, simpele woorden zoals hij dat gewend was, maar indringend en overtuigend sprak hij over de geschiedenis van de ridderschap en van Niepokalanov. Over het 10-jarig bestaan zei hij: wat hebben wij in deze 10 jaren bereikt? Wij moeten erkennen dat in vergelijking met de goddeloze Cominform ons werk van heel geringe betekenis is. Maar als wij kijken naar onze mogelijkheden, dan moeten wij bekennen dat wij met de hulp van de onbevlekte ijverig gewerkt hebben, niet voor ons persoonlijk voordeel, maar enkel en alleen voor de liefde tot de onbevlekte. Vandaag telt de ridderschap in Polen 600.000 leden. De Ridder heeft een oplage van 750.000 exemplaren. De Kleine Ridder heeft er 180.000. En de Kleine Krant, met een oplage van 130.000 exemplaren, wordt ook gekocht door de armsten van de bevolking, tot wie een grotere krant geen toegang heeft. Maar niet allen kennen de onbevlekte goed genoeg. Niet alle mensen beminnen haar. Velen zoeken het geluk waar het niet te vinden is en hebben niet de kracht zich een beetje te verheffen. Eens kwamen er Joden naar Nipokalanov op zoek naar papierafval. De jongste vroeg of hij de bijzondere stad mocht bezichtigen. Toen hij alles had gezien en ons leven had leren kennen, zei hij: "Ik ben communist, maar ik moet erkennen dat hier het ware communisme beleefd wordt." En inderdaad, zo is het. In Nipokalanov bestaat het ware gemeenschappelijke leven. Wanneer de geest van Nipokalanov, de geest van de ridderschap van de onbevlekte, ons vaderland en heel de wereld zal doordrongen hebben, wanneer de onbevlekte de koningin zal zijn van elk hart dat onder de zon klopt, dan zal het paradijs op aarde neerdalen. Niet het hersenschimmig paradijs van de communisten en socialisten, maar, in zover het in deze wereld mogelijk is, het paradijs van een waarachtig geluk, waarover de bewoners van Nipokalanov zich nu reeds verheugen. In Nipokalanov immers is er een familie, waarvan de vader God is, de moeder de onbevlekte, de oudste broer de goddelijke gevangen van liefde in de heilige Eucharistie, en alle anderen zijn geen kameraden, maar broers, de minderbroeders, die elkaar wederzijds liefhebben. Op die herdenkingsrede volgden ontelbare adhesiebetuigingen die zowel aan Radio Warschau als aan Nipokalanov gericht waren. Daarom kreeg pater Maximiliaan verlof een tweede toespraak te houden op 2 februari 1938. Zijn onderwerp was ditmaal het werk dat in 1937 in Nipokalanov verricht werd. Hij gaf een overzicht van de uitgaven en dit gaf hem de gelegenheid een oproep te doen tot de sympathisanten om mee te helpen. Niet alleen met gaven, maar nog meer met nieuwe kloosterroepingen. Ook in het afgelopen jaar, zei hij, is de pers het belangrijkste werk van Jip Okalanov geweest. De ridder der onbevlekte is de voornaamste verspreider geweest van de liefde die aan de onbevlekte verschuldigd is. Hij kwam in de grote steden, maar ook in de meest afgelegen dorpen. Hij komt overal. Meer dan 75.000 exemplaren worden verspreid in de provincie Poznan. Tussen de 50.000 en 70.000 gaan naar de afzonderlijke provincies van Warschau, Bialystok, Kielce, Lublin, Lemberg, Lodz en Van Pommeren. Aan de oostelijke provincies worden ongeveer 35.000 exemplaren verzonden en allen naar de provincie Polesië gaat het kleinste aantal, namelijk 10.000. Bovendien gaan 25.000 exemplaren naar Polen, die in het buitenland wonen. Met een meer bescheiden oplage volgt de kleine ridder, die probeert om in de harten van de onschuldige jeugd de liefde te brengen tot haar, die met kracht de zielen beschermt tegen het morele verval. En dan is er de kleine krant. Voor dit werk hebben wij alleen al in het voorbije jaar meer dan 1600 ton papier en ongeveer 35 ton inkt gebruikt. Men zal ons vragen, waar komen de fondsen vandaan om deze geweldige uitgaven te dekken? Vanaf de eerste dag rekenen wij niet op een vast inkomen, maar wij vertrouwen enkel en alleen op de goddelijke voorzienigheid die door de onbevlekte de mensen van goede wil opwekt ons te helpen. En daar wij omwille van de onbevlekte alles hebben verlaten en ons helemaal aan haar hebben toegewijd om de zielen van onze medemensen te winnen, en ons derhalve in onze persoonlijke behoeften te beperken en geen werk te schuwen, schamen wij ons niet ons ook tot de anderen te richten, opdat zij ons helpen in ons werk uit liefde tot de onbevlekte. In het afgelopen jaar zijn weer 30.000 nieuwe leden opgenomen in de ridderschap van de onbevlekte, waarvan 600 geëmigreerde Polen en 1000 buitenlanders. Maar wie zijn die arbeiders van de onbevlekte die gekleed met het Franciscaans habit Jip Okalanov bevolken? Wel, zij komen uit alle delen van Polen. De centrale provincies zijn het best vertegenwoordigd, tussen de 50 en 70 per provincie. Uit de provincies van het westen komen er tussen de 25 en 50 en uit de oostelijke provincies komen ongeveer 20 per provincie. En er ontbreken ook niet enkele broeders uit de Poolse diaspora's. Op verschillende manieren heeft de onbevlekte hen tot haar dienst geroepen, maar meestal is zij eerst de huizen binnengegaan door de ridder, een magneet die hun harten aangetrokken heeft. En later is in hen het voornemen gerijpt zich helemaal aan onze lieve vrouw toe te wijden. Verleden jaar is 80% van de aspiranten trouw gebleven, 86% van de postulanten, 88% van de novicen, 93% van de tijdelijke professen en van degenen die hun eeuwige geloften hebben afgelegd, 100%. Degenen die niet hun eigen heiliging en de medewerking in de heiliging der mensen als doel hebben en alleen maar komen om een vak te leren, worden in Jip Okalanov niet gelukkig en gaan vroeg of laat heen. Wat zijn we in dit lopende jaar van plan? Verleden jaar hebben wij het 10-jarig bestaan gevierd van Jip Okalanov en het 4e lustrum van de ridderschap. Er scheiden ons nog slechts 5 jaren van het zilveren jubileum. In het eerste van deze 5 jaren willen wij het aantal leden van de ridderschap verdubbelen, en daarom richten wij ons tot u allen om lid te worden en, als men reeds lid is, een nieuw lid aan te werven. Terzelfde tijd openen wij de poorten van Jepokalanov, die we eigenlijk dicht moesten houden vanwege plaatsgebrek voor nieuwe kandidaten. Wij openen de poorten voor nieuwe roepingen die de bedoeling hebben zich toe te wijden aan de onbevlekte, voor de verovering van de zielen voor de onbevlekte en door middel van haar voor het heilig hart van Jezus. Onze bedoeling is aan deze roepingen het geluk van de geest te geven waartoe geen enkel genoegen van de wereld in staat is. Zo willen wij sterke, gezonde en goede mannen, niet verzwakt door zinnelijke lusten, voorbereiden om eens de steunpilaren van ons vaderland te zijn. Die ver weg staat van de godsdienst en van God, begrijpt ook de onbevlekte niet en zal daarom evenmin iets begrijpen van de geest van Jepokalanov. Op zijn hoogst zal hij in de stad van de onbevlekte een godsdienstig fanatisme zien. Om de grootheid van de onbevlekte te begrijpen, is het nodig zijn eigen nietigheid te erkennen. Is het noodzakelijk haar nederig om genade te vragen, haar beter te mogen kennen en in zich haar goedheid en macht te ervaren. Het loont de moeite het te proberen. Na deze uitzending kreeg Pater Maximiliaan geen gelegenheid meer voor de radio te spreken. Toen door de regering ook nog het verlof geweigerd werd om in Jepokalanov zelf een radiozendstation te bouwen, moest de staatsradio op aandrang van de luisteraars regelmatig berichten uitzenden over Jepokalanov. Buiten de pers wilde Pater Maximiliaan nog een andere vorm van apostolaat, namelijk de briefwisseling, waarvan hij eiste dat ze met grote nauwkeurigheid gevoerd werd. De correspondentie is heel belangrijk, omdat men een direct contact heeft met de mensen. Zij is geestelijke leiding. Degenen die onze brieven ontvangen, weten wel niet wie er schrijft, maar zij weten dat Jepokalanov hen antwoordt. Dat ze contact houden met de plaats die van de onbevlekte is. Met een brief kan men meer bereiken dan door de ridder, want deze wordt voor iedereen geschreven, terwijl een brief persoonlijker is. In Jepokalanov arriveerden gemiddeld 500.000 brieven per jaar. Alleen al in 1937, na de terugkeer van Pater Maximiliaan uit Japan, kwamen er 750.000 brieven aan uit Polen, ongeveer 9.000 van Polen uit het buitenland en iets minder van anderen. Natuurlijk waren erbij die voor verdere correspondentie niet in aanmerking kwamen, daar zij zich beperkten tot het aangeven van een intentie waarvoor men een gift zond voor de ridder. Maar heel vaak ging het om gewetenszaken, of werd er raad gevraagd of gebed. In zijn toespraak via de radio van Warschau las hij er enkele voor die diepe indruk maakten op de luisteraars. Al een hele tijd, schrijft een communist, ontvang ik de ridder der onbevlekte. Verleden jaar heb ik u geschreven en verzocht deze zending te stoppen. Ik heb toen openhartig gezegd dat ik niet meer geloofde en dat ik sinds vele jaren niet meer ga biechten. Nu moet ik er zelfs aan toevoegen dat ik lid ben van een organisatie die vijandig staat tegenover de kerk, daar ik communist ben. Uw tijdschrift is werkelijk verstorend, vergeef mij deze uitdrukking, want u verliest de moed niet. Houd geen rekening met het feit dat het abonnement niet betaald wordt. U stuurt het even goed iedere maand zonder eraan te denken dat het geen baat heeft. In de herfst heb ik u een briefkaart gestuurd met hetzelfde verzoek de zending te stoppen omdat ik naar Rusland vertrok. Toen ik weer thuis kwam, heb ik alle nummers van de ridder gevonden en bovendien nog een kalender. Vandaag ontvang ik de ridder opnieuw en ik herhaal mijn verzoek op te houden met uw tijdschrift te sturen. Stuur het liever naar een familie die werkelijk katholiek is, die het met liefde kan ontvangen en niet enkel met nieuwsgierigheid. Denkt niet dat ik uw tijdschrift minacht, nee. Uw onbevlekte was voor mij ook eens mijn moeder, maar nu heb ik mij onttrokken aan haar bescherming. Voor mij is er nu geen barmhartigheid meer. U moet ook niet denken dat ik gelukkig ben. Nee, duizendmaal nee. Een zondaar is erg ongelukkig. Hij schaamt zich omdat zijn ziel bedekt is met wonden, verwijderd van God en weggejaagd door de mensen. Daar hij geen hoop heeft op redding, lijdt hij verschrikkelijk. Wanneer men dan de ridder leest, die over de genaden spreekt welke op voorspraak van de onbevlekte werden ontvangen, worden de wonden opengereten. Men verliest zijn rust, men wordt bang, dan krijgt men angst. Ik heb al leed genoeg en ik smeek u mij voor verder leed te sparen. Als God mij later de genade geeft van bekering, zal ik zelf vragen mij uw tijdschrift weer te sturen. Nu heb ik God niet nodig, evenmin als ik de kerk nodig heb en nog minder een priester. Toch zou er een moment kunnen komen waarin ik weer verlang naar God en de priester, maar zo'n grote genade zal mij niet gegeven worden, want het spreekwoord zegt dat de dood zal zijn zoals het leven geweest is. Vergeef mij mijn oprechtheid. Toch vraag ik u bij de onbevlekte even aan mij te denken, volgens mijn intentie. Kon dit soort brieven, en zo waren er vele, onbeantwoord blijven. Vandaar dat pater Maximiliaan een grote organisatie wilde van de administratie van Nipokalanov, waar hij een aparte afdeling had om de correspondentie met bekwame spoed af te werken. Op de deuren van de verschillende kantoren las men onder andere deze letters, M.I.P., M.I.M. De eerste betekenden de Poolse, de andere de mondiale ridderschap der onbevlekte. Er was één afdeling, en deze was de voornaamste, die achter de M.I. nog ik had staan, dus M.I. ik. En pater Maximiliaan legt deze titel zelf uit. Als ieder van ons persoonlijk probeert een ding en eigendom te zijn van de onbevlekte, dan doet hij het voornaamste werk van de ridderschap. Ridderschap, ik, is het wezen van Nipokalanov. De ridderschap ik had nog iets bijzonders. Als de ontvanger de brief leest, moet hij kunnen zeggen, dit is het antwoord van de onbevlekte, want Nipokalanov wordt helemaal bestuurd en beheerst door de onbevlekte. We weten niet of de afdeling van de correspondentie de kopieën bewaarde van de miljoenen brieven die uit Nipokalanov verzonden werden, maar als zij bewaard zijn en niet verwoest door de bombardementen, dan zouden zij kunnen aantonen wat een ijver pater Maximiliaan aan de dag legde in deze delicate zaak voor de bekering en heiliging van de mensen. Over de administratie van Jepokalanov verklaart prins Drukilubeki het volgende. Hij bleef maar vertrouwen op de onbevlekte. Ik trachtte invloed uit te oefenen op de administratie van Jepokalanov. Ik deelde zijn gedachten niet. Toen Jepokalanov groter geworden was, vroeg ik hem over de boekhouding, de schulden enzovoort. Hij wilde van geen comptabiliteit weten. Hij wilde enkel vertrouwen op de onbevlekte. U zal zich wel afvragen hoe pater Maximiliaan voorzag in de heus niet geringe uitgaven van een hypermoderne drukkerij en uitgeverij. Hoe hij de Franciscaanse armoede in overeenstemming kon brengen met die geweldige stroom aan geld, niet alleen voor de machines en hun onderhoud, maar ook nog voor het levensonderhoud van bijna 1000 kloosterlingen. De kentekenen en de sporen die pater Maximiliaan van de Franciscaanse armoede eiste, zijn reeds duidelijk geworden toen we u vertelden over de stichtingen van Jepokalanov en Mugenzai Nosono. Toch is het de moeite waard om er wat dieper op in te gaan. Pater Maximiliaan, zoon en trouwe volgeling van vader Franciscus, toont in heel zijn leven en in zijn werken een constante beleving van de strengste armoede volgens de regel en de constituties van de orde waartoe hij behoorde. Persoonlijk was zijn armoede streng serafijns. Pater Florian Gojura drukte het als volgt uit. Volgens mijn mening onderhield de dienaar Gods de armoede op een bovennatuurlijke wijze. Wat hij had, beschouwde hij niet als zijn eigendom, maar als zaken die hem geleend waren. Ik weet uit eigen ervaring dat de dienaar Gods tevreden was met eenvoudige dingen waar hij zuinig mee omging. Als hij twijfelde, vroeg hij zich af wat onze heilige vader Franciscus zou doen in zijn geval. Zijn kloostercel was minder dan bescheiden gemeubileerd. Hij had een bed, een schrijftafel, 2 of 3 stoelen en een kast. Hij had geen waskom, maar onder zijn bed stond een emmertje dat hij eronder vandaan haalde om zich geknield te wassen. Wat het gebruik van geld betreft, onderhield hij streng het voorschrift van de regel het nooit bij zich te houden. Was hij op reis en had hij reisgezellen bij zich, dan gaf hij het geld aan een van hen in bewaring die erover kon beschikken voor de noodzakelijkste uitgaven. Ik heb niet gemerkt dat de dienaar Gods gehecht was aan aardse zaken, maar integendeel, dat hij met heel zijn hart de kloosterlijke armoede en de geest van armoede beminde. Wanneer ik, wat de beleving van de armoede betreft, Jepokalanov, bestuurd door de dienaar Gods, vergelijk met andere kloosters, dan moet ik zeggen dat Jepokalanov de anderen overtrof en zonder meer een les en een voorbeeld van armoede was in de orde. Als een echo van deze waarneming klinkt de getuigenis van dokter Stanislaus Wasowitz, de behandelende geneesheer van pater Maximiliaan. In Jepokalanov trof mij de uitstekende organisatie waarvan pater Maximiliaan ontegenzeggelijk de motor was. De toewijding van de broeders van Jepokalanov voor hun werk en niet te vergeten hun grote ijver bewijzen overduidelijk dat het gehele klooster doordrongen was van dat prachtige ideaal God te dienen door de onbevlekte. Ook dit is een verdienste van pater Maximiliaan. In zover ik zelf heb kunnen waarnemen, trof mij vooral de enorme tegenstelling tussen de meest moderne, de meest luxueuze inrichting van de afzonderlijke werkplaatsen en de armoede die het primitieve benaderde, waar het ging om de persoonlijke behoeften, zowel van pater Maximiliaan als van alle broeders. En een volgende keer, beste luisteraars van Radio Maria, gaan we verder in dit programma Heiligen Getuigen en leren we door onder meer de getuigenis van broeder Zeno Zebrowski een van de vier broeders van de eerste tocht naar Japan, in het proces van Nagasaki ook wat meer kennen over dus die armoede die Pater Maximiano bovennatuurlijke wijze beleefde. We lazen u voor uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeyer, minderbroeder conventueel, en hopen dat u er ook een volgende keer opnieuw kan bij zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.
Thank you.